Okay, ja. Ja? So. Goed. 1 Korinther 7. We zijn dus met 1 Korinther 7 bezig. En vers 1 tot en met 9 hebben we het over gehad dat de Korintiërs kwamen. Want Paulus die gaat nu allerlei vragen beantwoorden. Hij heeft eerst een aantal dingen gehoord van het huisgezin van Chloé. Dat er scheuringen zijn en twisten en zo. En nu hebben ze ook een brief, zeg maar, met allemaal vragen bij hem gedeponeerd. En het is heel goed, want wat moet je doen als je iets niet weet? Nu zeggen we, wat zegt de schrift? En wat zegt de apostel Paulus ervan? Ja, dat is waar wij nu naartoe gaan als we vragen hebben. En dat hebben de Korintiërs, ondanks hun vleeselijkheid, maar in ieder geval, die hebben een brief daaraan aan Paulus gericht met deze vragen. Onder andere, het is over het huwelijk. Ja, hoe dat? Hoe zien we dat nou? En nou goed, dat hebben we al behandeld in vers 1 tot en met 9. En dan vers 10 tot en met 17 over de gelovigen die getrouwd zijn. En over of die als ze scheiden wat dan te doen. Ja. Beter is natuurlijk van niet. En als je scheidt, nou ja goed, dan ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. Dan heeft het ook over een echtpaar waarvan één van de twee gelovig is geworden, zeg maar, in het huwelijk. En wat dan te doen. En dan geeft hij ook zijn gevoelen in. Paulus zegt hier niet rechtstreeks in alles van tak, tak, tak. Je moet dat en dat en dat doen. Zet je allemaal vaste regeltjes. Nou, hij zegt, dit is goed. Ja, dat is misschien nog beter om te doen. Dus je hebt de gezonde leer. Die heeft Paulus ook geopenbaard gekregen. En die moet je overdenken. Dat is met genade. Je moet denken. Met wet kan je gewoon zeggen, dat staat er. En je doet het gewoon, hup, hup, hup. Dat probeer je gewoon, dat doe je. Daarmee hoef je niet te denken. He, je hebt een bepaald gebed, nou, onze vader, allemaal elke keer bidden onze vader, hoef je niet over na te denken. Maar genade moet je denken, dus nou weten we, hey, we bidden het onze vader niet meer. Ik weet niet wat ik bidden zal, zegt Paulus. Dus nu ga je denken, het woord Gods overdenken en je gaat bidden. Dat is heel anders, je kan niet zomaar iets opratelen, ja? Je moet echt denken. En dat is wat Paulus hier ook toepast. En we komen in vers 18, nou dan wijkt je eigenlijk een klein stukje af. Dat gaat over namelijk dat je moet blijven in de situatie waarin je geroepen bent. Niet gaan vluchten, niet weggaan omdat het moeilijk wordt of wat dan ook. Of je denkt misschien wel, wat ik ook toen dacht, ja, ik moet bijvoorbeeld naar Afrika, ik moet gaan zendeling worden of dat soort dingen. Nee, in eerste instantie, het begint ten eerste in je eigen huwelijk thuis, met je man en vrouw, als je getrouwd bent. Daar begint het eerst. En dan krijg je de volgende stap, je staat niet alleen hier in je huwelijk, maar je staat ook nog in een maatschappij, ja. En dat is buiten je huis, is dat, ja, toch je werkomgeving, ja. En dan krijg je daarmee te maken. En je hebt ook, als je tot geloof komt, zeker met deze boodschap, kom je te maken met, ik zat in een bepaalde leer en ja, nu ken ik dit. Ja, en bij Paulus' geval was het, dan zegt hij ook, is iemand, vers 18, besneden zijn de geroepen, die laten zich geen vooruit aantrekken. Is iemand in de vooruit zijn de geroepen, die laten zich niet besnijden. De besnijdenis is niets en de vooruit is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. Dus ja, een religieuze afkomst, ja, daar zegt van Paulus, dat is allemaal totaal onbelangrijk voor God. En als je ook in de Korintiërs, dat weten we, en anders moet je thuis maar even lezen, we gaan het niet opzoeken, maar in Handelingen. Maar Korinthe, waar deze gemeente bij elkaar kwam, dat was, stel je voor, dit is bij de gemeente Korinthe, die plaatselijke gemeente, en die muur daarnaast was de synagoge. Ja? En uit de synagoge waren sowieso twee oversten, Crispus en Sosthenes, zoals ik me vergis, ja? Waren zeg maar, nou ja, overgelopen, maar in de goede zin, die waren zo hup en die waren hier naartoe gekomen. Zo moet je het zien. Ja? Maar je ziet ook nog, vooral met Joden en Heiden toen de tijd, ja, die vermengden zich natuurlijk niet met elkaar. Dus Crispus en Sosthenes bijvoorbeeld, ja, moeten die dan nu alles verlaten, ook in de sociale omgeving waar zij dan zitten tussen de Joden? Nee, Paulus zegt, je moet in de situatie waarin je bent, gebruik dat juist om Christus te verkondigen. En dat kan Sosthenes bijvoorbeeld, een Jood, een oosten van een Jood, ja, gebruik dat, ja, om de mensen waartussen jij verkeert. Niet dat hij nog in de synagoge kwam, maar het leven is natuurlijk niet alleen in de synagoge. Bij ons ook. Het meeste leven is natuurlijk is buiten de zondag voor ons. Tussen familie, werkkring, waar dan ook. Ja? We zitten allemaal ergens in. Nou, gebruik dat dan. Ja? Om een getuigenis te zijn voor degene daar om je heen. Ja? Dat is je eerste roeping in feite, wat Paulus hier zegt. Dus daarom, het is allemaal, de besnijdenis is niets en de voorruit is niets. Waar gaat het nu om? Het gaat om de onderhouding der geboden Gods. En de onderhouding der geboden Gods in elke situatie waarin jij, ja, we zeggen als gesteld bent, maar ja, aan de andere kant, ik was in een situatie en ik heb de Heer aangenomen en ik ben in die situatie gebleven. Behalve, op een gegeven moment zag ik natuurlijk, hé, ik zit niet bij de gezonde leer. En dan moet je de keus maken, ik ga naar de gezonde leer. Ja, dat is een keus, dat is een goede keus, die moet je maken. Maar goed, voor de rest, alles is bij mij aan de buitenkant hetzelfde gebleven. Mijn neus, mijn oren, alles, het ziet er allemaal hetzelfde uit. Ja, dus in die zin, aan de buitenkant kan iemand niet zien of je gelovig bent. Want niet iedereen die lacht, ja, de ene persoon die lacht meer dan de ander. Maar dat wil nog niet zeggen dat iemand die altijd lacht, dat hij gered is. Ja, dus daar kunnen we het niet aan zien. Maar het gaat om de onderhouding der geboden Gods. En wat zijn nou de geboden van God? Nou, in die situatie waar je ook zit, voor ons allemaal, het gaat erom dat wij de geboden van Gods onderhouden. En Paulus zegt heel duidelijk dat hetgeen wat hij verkondigt, dat de geboden des Heeren zijn. Kijk even een paar hoofdstukken verder in dezelfde brief, 1 Korinthe 14 vers 37. Want ja, geboden, u kent dat woord, daar zit ook het woord, ja, denken veel mensen aan 10 geboden. De geboden van God, en dat zijn ook de geboden van God. Maar denk erom, Paulus is helaas niet erg populair. Hij is een vrouwenhater, wordt hij genoemd. Ik weet niet wat voor omschrijvingen er allemaal nog meer zijn van Paulus, ja? Nou, als je zo denkt over apostel Paulus, dan mag je zo meteen bij de Heer bent, dan mag je de Heer aanspreken van wat jij over Paulus dan dacht. Ja? Dan mag je dat met de Heer uitzichten zo meteen. Ja? En dat hij niet goed zat, maar ja? Maar Paulus, let op, wat hij zei, hij was niet meer als de apostel, dat zegt hij ook, hoewel ik niks ben. Ja? Maar hij was wel de apostel van de heidenen. En God sprak wel tot hem. Christus sprak tot hem. Kijk, 1 Korinthe 14, vers 37. Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heren geboden zijn. Dus hetgeen ik u schrijf, en tegen wie zegt hij dat? Tegen de broeders en zusters in die gemeente. En hoe heet die gemeente? Het lichaam van Christus. Ik had een tijdje ook een gesprek met iemand. En toen had het ook over het lichaam van Christus. En ik zei, nou, kijk maar, zoek het op. Maar er is maar één die over het lichaam van Christus spreekt. En dat is Paulus, en niet Petrus. Nou, dat weet ik zo net niet. Ik zei, nou, weet u wat, spreek dit af. Ik zeg het, u kijkt of het zo is. En als het niet zo is, dan belt u me op en dan heb ik ongelijk. Nou, ik moet nog wachten, want u weet allemaal, het is zo. En Paulus zegt, de Heere geboden, wat ik schrijf, dat is voor het lichaam van Christus. Er zijn ook de geboden van God. Doen wij daarmee de Heer Jezus tekort? Of doen wij daarmee Petrus tekort? Of Mozes? Nee, helemaal niet. Dat hele boek wat wij hier hebben is het woord der waarheid. Ja? Daar is geen verschil over. Alleen de geboden die in de Bijbel staan, die moeten wij natuurlijk, we moeten die Bijbel wel gaan recht snijden. En daar zegt Paulus, het hele woord der waarheid moeten we nu recht gaan snijden. En dan kan je zeggen dat hetgeen ik zeg, is voor jullie nu de geboden des Heren. En niet wat Mozes zegt. Zelfs wat de Heer Jezus op aarde zei niet. En daarom zegt hij ook, hetgeen jij van mij gehoord, geleerd en gezien hebt, doet dat. Je overdenkt het en je doet dat. Nou, terug in 1 Korinthe 7. Dus, daar gaat het om. En dat doet u overal. Het begint thuis, maar het is in feite tot in elke seconde van uw leven, in elke vezel van uw lichaam, gaat het om waar u ook bent. Maar in ieder vers 20 blijven in die beroeping waarin hij geroepen is. Zijt gij een dienstknecht geroepen, laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook vrij kunt worden, gebruik dat liever. Ja, gebruik dat, zegt hij. Tuurlijk, een dienstknecht, maar laat u dat niet bekommeren. Wees daar tevreden mee. Voor God maakt het niet uit. Of u nou een dienstknecht bent, of dat u nou een heer bent. Of dat je, ja natuurlijk, een slaaf, en zeker in die tijd, je kon, ja, ik zou ook liever dan een heer zijn als een slaaf. Natuurlijk, je bent liever in vrijheid. Ja, ik heb zelf, ik ben eigen baas. Ik heb nog nooit, ja, in mijn schooltijd een bijbaantje gehad bij de bolleboer hier wel eens. Vrachtwagen laden met hyacinthe. Nou, ik wist één ding, dat wil ik nooit meer. Want hyacinthe, nou, weet je, ik weet niet of je dat weet, maar dan zit je onder de jeuk. En dan moesten die vrachtwagens laden. Nou, het voor de rest heb ik altijd mijn vader geholpen. En toen, nou, dan werk ik al heel lang gewoon voor mezelf. Dus ik heb verder nog nooit onder een heer gewerkt. Ja? En ik denk ook dat ik dat wel prettig vind. Want om onder een baas te gaan werken, ja, dan ben je toch een stukje vrijheid kwijt. Zo is het nou eenmaal. Dan moet ik toch gaan zeggen wat de baas zegt. Ja. Dus ik verkies inderdaad ook dat. Op zich is dat logisch te verklaren voor iedereen. Maar toch, hij zegt hier, laat u dat niet bekommeren. Laat u dat niet bekommeren. Ja, dat je een dienstknecht bent en dat je natuurlijk in dienst bent van iemand. Maar hij zegt ook, maar indien gij ook vrij kunt worden, gebruik dat liever. Ja, gebruik, wat bedoelt hij daarmee? Gebruik het. Wat gebruik? Er staat gebruik dat, die vrijheid. Gebruik dat dan. Ben je een dienstknecht of ben je iemand die vrij is, dus die een heer is, zeg maar. Of die niet onder een baas zit. Maar hij zegt, oké, laat het in beide, het een niet bekommeren. Laat het andere ook niet zijn van dat nou allemaal is. Dat je daarna moet streven. Maar kan je vrij worden, is goed. Maar gebruik dat in ieder geval, wat je als dienstknecht bent, maar ook als een vrije. Maar gebruik die vrijheid in ieder geval om in die situatie, als je een vrije bent, in die omstandigheid, dat je in die positie die vrijheid gebruikt, ook om Christus te verkondigen. Ja, dat woordje gebruik is heel belangrijk in dit geval. Ja, want waarom staat er anders gebruik? Indien gij ook vrij kunt worden, nou doe dat dan. Nee, gebruik dat. Gebruik die vrijheid. En laat die vrijheid, wat zegt hij in Galaten? Gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Dat moet ik gelijk aan denken. Ja? Wij zijn de genade. Hè? Nou, dan ben je vrijheid. Je bent tot vrijheid geroepen. Maar dan zegt hij, maar gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Dus je kan die vrijheid gebruiken en je kan hem misbruiken. Op een verkeerde manier gebruiken. Dat is het eigenlijk. Op alles ben je vrij. Maar gebruik die vrijheid. Ga het niet misbruiken, maar blijf een getuige van Christus in die situatie ook. Gebruik dat liever. Goed, in vers 22, dan verklaart je eigenlijk 21 ook. Want die in de Heere geroepen is, kijk, dan komt het, bekom je er niet. Want besef dat als je in de Heere geroepen bent en je bent een dienstknecht, dan ben je een vrijgelatene des Heeren. Ja, we hadden het er net nog even een gesprekje over. Je bent in vrijheid. Wij zijn tot vrijheid geroepen, we zijn bevrijd. Wij waren dienstknechten van de zonde. Wie de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde, zegt de Heer Jezus. Desgelijks ook die vrijzijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Hij is natuurlijk ook bevrijd van de zonde. Maar aan de andere kant, tegelijkertijd, zijn wij op dat moment ook een dienstknecht van Christus. Ga even mee naar Romeinen 6. En dat moeten we goed overdenken. En in vers 1 tot en met 12 spreekt natuurlijk over dat wij zijn gedoopt in de dood van Christus. Ja? De doop door de Heilige Geest in zijn dood. En dan roept hij op ons in vers 12 dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaam. Ja, we hebben natuurlijk de dingen om ons heen. Als je een vrije bent of je bent een dienstknecht. Maar als je dienstknecht bent, moet je een heer gehoorzamen. Maar het eerste punt dat we hebben is de zonde in ons. Die is nog niet weg. En we hebben de Heilige Geest in ons. En wie ga je gehoorzamen? Weet dat we dus vrijgekocht zijn en betaald met het bloed van Christus. We zijn vrij van de zonde. Daarom vers 13 stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus besef dat wij zijn nu onder de genade en niet meer onder de wet. Als u onder de wet weer plaatst, ook al wij zijn vrij. Gekocht en betaald. Wij zijn vrij. Maar ervaar je die vrijheid ook in je dagelijks leven? Nou, zodra je onder de wet geplaatst wordt, dan ervaar je die vrijheid niet meer. Want dan kom je weer in die slavernij terecht. Ja, dan kom je weer onder die geboden. Jij moet dit, jij moet dat. En je bent weer een slaaf. En in het vlees. Dan ga je dat vlees wordt geactiveerd en dan gaat het vlees weer gehoorzamen. Nee, wij zijn onder de genade. Het resultaat is dan dat de zonde over ons niet gaat heersen. Die is dan niet meer de baas over ons. Dan ben ik niet meer die dienstlid van die zonde. Want die zonde woont natuurlijk nog steeds in mij. Wat dan zullen wij zondigen, omdat wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade? Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid? Zie je, jij stelt jezelf tot een dienstknecht. Jij maakt een keus. Als je iets stelt, dat is, jij maakt een beslissing. Ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt, desgene die gij gehoorzaamt, of de zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid der gerechtigheid. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld, de leer, tot het welk gij overgegeven zijt. Zie, wij waren dienstknechten der zonde, dat waren wij. Nu zijn wij in Christus. Christus is voor mij gestorven, begraven, opgestaan. Ik weet dat, ik heb dat aangenomen. Ik weet, ik was een dienstknecht van zonde. Ik ben nu vrij en ik ben nu van harte gehoorzaamheid geworden aan het voorbeeld, de leer. Waaraan wij zijn aan die leer overgegeven. De leer die Paulus verkondigt, gezonde leer. Maar dan, nu maakt u de keus. Nu gaat het van harte, met uw hart. We hadden het net over het deksel in het hart, over het hart, ja. Maar het hart, daar geloof je mee, maar er zit ook je wil. Je maakt daar de keus mee. En dat is een keus die je maakt. En als je die keus niet maakt, ben je constant, dan weer zo, en dan weer zo, en dan weer zo, en dan weer zo, ja. Maar als je keus maakt, al komen de zee ook, je hebt eerst, je moet door de branding heen, en dat is eventjes, maar als je helemaal er doorheen bent, dan kom je in rustige vaarwater, hè. En dat is ook met dit. Ja, je moet soms even door die branding heen, maar als je die keus gemaakt hebt, nou kan het stormen en noem het allemaal maar op, maar ik blijf die koers varen. Niet naar links, niet naar rechts. Maar ik blijf gehoorzaam aan deze leer, waartoe ik overgegeven ben. Want dit is de leer waartoe ik overgegeven ben. Om deze leer gaat het. Kijk maar vers 18. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Wij zijn vrijgemaakt. Wij zijn vrijgemaakt. Zie je, voltooid verleden tijd. Het is zo. Wij zijn er vrij van. Van die zonde. En nu zijn wij ook gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Maar dan in vers 19 zegt hij. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vlees wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstknechten dienstbaar te zijn der onreinheid en de ongerechtigheid. Tot ongerechtigheid alzo. En nu zegt hij, stelt nu uw leden. Zie je het? We zijn vrijgemaakt. Dat weet ik. Ik ben gemaakt een dienstknecht der gerechtigheid. Maar nou vraagt God ook van mij dat ik ook die keus maak. En u mag die keus maken. U hoeft, en als u het niet doet, dan maak je ook een keus. Maar het is, stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid. En wat is het resultaat? Tot heiligmaking, der gerechtigheid tot heiligmaking. De enige manier om nu tot heiligmaking in je leven, om dat te kunnen ervaren, dat dat ook gebeurt, is als je die keus maakt voor de gezonde leer tot het welk wij overgegeven zijn. Ja? En dat is een keuze, dat is niet van, nou ja goed, ja, 50% van dat en 50% van dat. Dat werkt niet. Het is het een of het ander. En het werkt, of het werkt niet. Het werkt in u die gelooft. En dit staat er. Stelt nu, u moet het doen. En dan werkt het ook. Dan heeft u een heiligmaking. En dat is wat God wil. De heiligmaking. Goed, we gaan terug naar 1 Korinthe 7. Goed, gij zijt duur gekocht, vers 23, wordt geen dienstknechten der mensen. Daar gaat het om. In elke situatie waarin je ook zit. Wij zijn duur gekocht en betaald met het bloed van Christus. Maar wordt een dienstknecht, we lazen net al, van de Heere. En niet van de mensen. Dus in alles, hè, ook met deze boodschap. Mensen kunnen alles vertellen. Maar alles wat hier afwijkt, wijkt en mooie verhalen eromheen. En misschien ervaring. Waar zit dat? Dat komt hier vandaan, ja. En het is aan u om ja, wij zijn natuurlijk mensen. Ik bedoel, we zijn allemaal geneigd om een beetje water in de wijn te doen. En ook naar het mooie te kijken. Een mooie sprekers, een mooie omgeving, de hele entourage. Dat is allemaal, ja, zo zitten we in elkaar. Dat willen we graag. Ja? Maar het is allemaal bedacht. In zoveel dingen, wat wij eigenlijk, het lichaam van Christus heeft overgenomen, ook toch in de wereld. Want ja, zoals Paulus, denk ik ook wel eens. Paulus kwam ergens binnen. Zaten ze ook zo keurig, zo netjes in die tafeltjes allemaal gezeten hebben. Paulus kwam binnen en die ging misschien, hup, gelijk vertellen. Misschien werd hij niet eens gezongen, ik weet het niet. Maar wat wij nu allemaal doen, hè, dat is allemaal in feite bedacht. Hoe wij bij elkaar, en dat mag. Hè, de een zal het zo doen, de ander zal het zo doen. Sommigen hebben twee diensten op een dag. En het is allemaal verschillend. Maar het gaat erom dat het woord verkondigd wordt natuurlijk. Maar laten we geen dienstknechten van mensen zijn, maar de geboden van Gods onderhouden in elke situatie waarin wij zitten. Maar het gaat om zijn geboden in ons leven, waar we ook zijn. En een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Dus het maakt God op zich niet uit waar je ook zit. Ja, ik heb het al eerder verteld, ik ben ook een keer verhuisd naar Nieuwegein en weer terug. Ja, je neemt keuzes in je leven op basis van Gods woord en je kan de Heer overal dienen, ja. U hebt de vrijheid om die keuzes te maken. En dat is het overdenken van de gezonde leer. En dan gaan we verder naar vers 25. De conclusie in ieder geval is dat de vrede, wij zijn tot vrede geroepen, zegt Paulus een paar versen terug. Dat de vrede die wij bewaren, die wij willen hebben, de vrede van God in mij, ja. Ik kan helaas niet altijd vrede met de omgeving hebben. Daarom zegt Paulus ook, zover het in u is, houdt vrede met alle mensen. Maar ja, zover het in u is. Maar ja, dat wil niet zeggen, als de mensen het niet willen, ja, dan houdt het op. Maar van mijn kant wel, ja. Maar die vrede, die bereik ik niet door allerlei omstandigheden te gaan veranderen. De vrede die ik, en we zijn tot vrede geroepen, die ik heb, die krijg ik niet door de omstandigheden te willen veranderen. Want het gaat om de vrede die in mij is. De vrede van God in mij. En van daaruit. Ja? Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Het gaat om het dienen van God. En niet de situaties te veranderen. En dan gaat hij weer verder nu. Want dat hele stuk gaat in feite over tot en met 24. Dat ging natuurlijk over het huwelijk. Maar dan daarna hebben we het nu even over de religieuze afkomst en over de dienstknecht en de Heere gehad. Gaat het over de situatie waarin je zit als je tot geloof komt. Blijf in de situatie. En dat heeft hij met huwelijk ook gezegd. Ben je allebei getrouwd? Ja, misschien wel moeilijk. Hij zegt, ga je niet scheiden. Ja, blijf in de situatie. Want wat leert genade ons? Gaan we alle moeilijkheden uit de weg? Nee, de genade leert ons juist om in moeilijke omstandigheden ja, te kunnen leven. En dat God ons toerist om dat te kunnen doen. Ja, niet om het te ontvluchten. Nou, aangaande nu de maagden heb ik geen bevel des Heren, maar ik zeg mijn gevoelen als die warmhartigheid van de Heren gekregen heb om getrouwd te zijn. Ja, nu gaat hij over de maagden. Nou, de maagd, wij denken altijd aan vrouwen, maar een maagd kan ook een man zijn. Openbaring 14 spreekt over de 144.000. Dat zijn maagden, maar dat zijn allemaal mannen. Het is altijd belangrijk, bepaalde woorden, dat je uit de context een woord heeft soms een bepaalde betekenis, maar een woord kan soms ook meerdere betekenissen hebben. En de context bepaalt altijd wat het woord betekent. Want als je één woord zo pakt en je drukt op enter op je computer en dan krijg je dat woord overal. Maar het kan ook altijd anders betekenen. Ik heb het een tijdje geleden in onze Bijbelstudie al heel simpel laten zien, gewoon door te zeggen, het woordje was, als je nou aan was denkt, nou de een zal denken aan was, aan een werkwoord, en de ander zal denken aan was op de vloer. En de ander zal denken aan was aan de waslijn. Dus als ik zeg was, ik was gisteren in Sassenheim in een huis de vloer in de was aan het zetten, terwijl de was buiten aan de lijn hing. Nou, iedereen van jullie weet gelijk wat het woordje was betekent. Elk woordje, je verwisselt het niet. Ja? Het is drie verschillende betekenissen van één woord. Zie je? Nou, zo is het met de Bijbel ook. Je moet het vanuit de context bepaalt wat het woord betekent. Goed, nou, dus aangaande nu de maagden, en dat gaan we ook zo zien. Heb ik geen bevel des Heren? En hij gaat dus nu spreken over, het begon eerst waarom het huwelijk, ja? En nu zegt hij, ja, hoe zit het dan met de maagden? Ja, degene die dus nog niet getrouwd zijn. En voordat hij daarmee verder gaat, want het is een vraag aangaande nu de maagden. Dus daar is een vraag over. En dan zegt hij, en dit is heel belangrijk, dan zeg ik mijn gevoelen. Als die barmhartigheid van de Heere gekregen heb om getrouwd te zijn. Hij zegt zijn gevoelen. En wat is een gevoelen? Een gevoelen is een oordeel wat je uitspreekt. Ik heb een bepaald gevoel. Niet van, ik volg mijn gevoel, want dat is iets wat we helemaal niet moeten doen. Maar naar mijn gevoelen, als je dat zegt, dat is wat anders dan zeggen, ik volg mijn gevoel. Dat heeft met je hart, je emoties te maken. En dat wordt dan voor jou de graadmeter om iets te beslissen. Maar als je zegt, naar mijn gevoelen, dan zeg je, naar mijn oordeel. Ja, ik heb een bepaald oordeel erover, een bepaalde mening erover. En dat is wat Paulus die zegt. En hoe zegt hij dat? Als iemand die barmhartigheid van de Heere gekregen heeft om getrouwd te zijn. Nou, wat denken we dan aan? Als we dit lezen. Als je dit leest. Paulus heeft barmhartigheid van de Heere gekregen om getrouwd te zijn. Dat heeft hij eerder gezegd. Niet eerder, later zegt hij dat in zijn brief. Dat is in 1 Timotheus. Ga met me mee even naar 1 Timotheus. Vers 9, sorry. Paulus spreekt hier zijn gevoelen als een apostel van de heidenen, aan wie de gezonde leer toebetrouwd is, en dat overdenkende, op basis daarvan, heeft hij zijn gevoelen gegeven, gezegd. En dat is iets, hij is 1 Timotheüs 1 vers 9. En dat is iets, omdat hij is ons voorbeeld, wat wij ook moeten doen. Kijk, 1 Timotheüs 1 vers ja, 9, dan spreekt hij over de wet. Dat is niet aan de rechtvaardige gegeven. Dat is een mooi, nee, dat is mooi. Wij zijn gerechtvaardigd. Dus wat moeten wij nou met de wet? Ja? Aan ons is die niet gegeven, maar aan de ongerechtigen enzovoort enzovoort. Vers 10. De hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen. En zoiets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. Je ziet hier de gezonde leer, die, en er staat naar. En wat betekent het woordje naar? Nou, in overeenstemming met betekent dat. Dus Paulus is degene aan wie het evangelie van de heerlijkheid van de zalige Gods is aan hem toevertrouwd. En de gezonde leer, ja, is in overeenstemming met dat evangelie wat aan hem toebetrouwd is. Want wij hebben het wel eens over de gezonde leer. De hele Bijbel is natuurlijk gezond voor ons. En in de hele Bijbel spreken we over de leer. Mozes had een leer, de Heer Jezus had een leer, de 12 apostelen hadden een leer en Paulus heeft een leer. Maar alleen Paulus spreekt over de gezonde leer. En hoe kan je nou bepalen wat dan die gezonde leer is? Ja? Nou, dat is naar het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat aan Paulus toevertrouwd is. Nou, we hebben gelijk de definitie wat die gezonde leer is. Dat is het evangelie wat aan Paulus is toevertrouwd. En dat is bijzonder, dat betekent dat is iets anders als de leer die Petrus had. Want wat Petrus verkondigde, dat is niet aan Paulus verkondigd. Dat is niet aan Paulus geleerd door de Heer Jezus. Het is aan hem persoonlijk toegetrouwd. En dan zegt hij ook daarom, en dan komen we. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Ziet u wel? Hij is getrouw geacht en hij is in de bediening gesteld. Hij is de apostel van de heidenen, aan hem is de gezonde leer toevertrouwd. Nou, terug naar 1 Korintiërs 7. Dus hier ziet u heel mooi die gezonde leer, wat dat is, ja? En er is er maar één die dat verkondigt. Nou, 1 Korinther 7, dan gaan we terug. Nou, dan zie je vers 25 dus nog. Aangaande nu de maagd heb ik geen bevel des Heren, maar ik zeg u mijn gevoelen. En dan komt het, als die barmhartigheid van de Heren gekregen hebben om getrouwd te zijn. Nou, dat is op dat moment dat hij door de Heren geroepen is. Ja? Toen is aan hem dat evangelie der heerlijkheid van de zalige Gods verkondigd, aan hem overleed, en dat is een gezonde leer. Dat is alleen hij die dat verkondigt. En die leer, daar baseert hij zijn gevoel op. Ja? Dus dat is, als je dat ook ziet, want sommigen zeggen, ja, dat is ook raar. Ik heb geen bevel des Heren, maar ik zeg mijn gevoelen. Dat is eigenlijk het woord van God. Hoe kon het nou? Ik kan toch niet zomaar voor zichzelf spreken? Het is net of hij gewoon zelf iets bedenkt. En je kan ook in vers 6. Dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Zeg, ja, hij heeft geen bevel des Heren. Dat zeg ik uit toelating. Hij zegt, en dat is nog erger, nog sterker. In vers... even kijken hoor. Vers 10. Doch de getrouwde gebied niet ik, maar de Heren. Maar in vers 12. Maar de anderen zeg ik, niet de Heren. Dus het is net alsof hij zegt, ja, dat zeg ik, maar de Heren zegt het niet hoor. Dus dat denk ik, ja, dat is dat woord niet geïnspireerd. Nee, vers 25 is het sleutelvers in deze. Hij zegt zijn gevoelen als een apostel van de heidenen. Aan hem is een gezonde leer toevertrouwd. Hij overdenkt de genade die daarin staat. En op basis daarvan geeft hij zijn oordeel, zijn gevoelen erin. En dat is een goed gevoel geweest. Want Gods woord is opgeschreven, is geïnspireerd. En is voor ons nu ter lering. Zo zit het. Dus het heeft niks te maken dat God, dat Paulus maar een beetje dacht, nou dat heeft hij van zichzelf bedacht. Nee, op basis. En zo moeten wij ook denken. Ja? Denken, wat leert de genade? In de geest van de genade moeten wij onze beslissingen nemen. Oké, dan gaan we nu vers 26. En ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het, zeg ik, de mens goed is al zo te zijn. Al zo, als wat te zijn. Nou, hij spreekt in de context weer over die maagd, de ongetrouwde. Ja, dat hij zo blijft. Vanwege, waarom zegt hij dat? Niet zomaar. He, want in vers 1 heeft hij het over, ik wou dat ze net zoals ik waren. Het huwelijk is voor de hoererij. En dan zegt hij, ik wou dat ze allemaal zoals zij mij waren. Nou, dat hebben we vorige keer al gezien. Ja, dat heeft te maken over het werk van de Heer. Ja? En dat gaat hij hier ook later uitleggen. Dat is natuurlijk, als je ongetrouwd bent, ja, heb je daar meer vrijheid, meer tijd in steken als dat je natuurlijk getrouwd bent. Dat gaat hij zo natuurlijk uitleggen. Maar nu spreekt hij ook over de aanstaande nood. En vooral dat is heel belangrijk. En ik heb even gekeken. De aanstaande nood, dat is een nood, ja, een verdrukking die aanstaande is. Ja, maar ik heb ook even, dat doe ik niet al te vaak, maar de kanttekeningen, dat zijn dan degenen die de Bijbel vertaald hebben. Dus ik verander de Bijbel niet. Maar alleen legden ze uit dat het ook echt de tegenwoordige nood mee bedoeld werd. Waarom weet ik niet helemaal, maar in het Engels staat het er ook. Ik haal het verder nooit aan. Maar de Korintiërs werden verdrukt. Ja? Kijk maar naar als je in Handelingen leest. En dan weet je dat het zo is. En overal waar Paulus kwam, was er verdrukking. Maar Paulus leefde ook in de verwachting dat hij elk moment kon komen. Kijk, dat lezen we in vers 29. Dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. En we hadden net in de pauze nog even een gesprek hierover. Dat de Heere... Ja, je moet eigenlijk leven in de verwachting dat hij elk moment komt. En dat is zo. Want Paulus die deed dat namelijk ook. Hij zei het vanwege de aanstaande nood. Dan is het de vraag inderdaad, moet je dan inderdaad, want dat was een vraag van hun, is het dan verstandig bijvoorbeeld om dan te gaan trouwen? Nou, vorige keer hebben we het volgens mij ook over gehad, maar inderdaad, we kennen de voorbeelden van... Mensen, bijvoorbeeld als je in het leger zit en er breekt oorlog en dat ze dan trouwen en dan gaat hij weg. En je weet, misschien wordt hij vermist of hij komt om. En je hebt elkaar eigenlijk één dag, je bent getrouwd en hij is weg. Is dat verstandig om dat te trouwen? Ik zou zeggen, wacht tot dat achter de rug is en trouw dan. Ja? En dat zegt hij in feite ook met die aanstaande noten. Vele heiligen zijn ook vervolgd en zijn ook gedood vanwege het evangelie. Dus in zulke omstandigheden... Hij zegt, ja, ik zeg mijn gevoelen. Hij legt het ze niet op, hè. Hij zegt, ik zeg mijn gevoelen dat het goed is om zo te zijn. Vanwege die aanstaande nood, al zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Wat bedoelt hij daarmee dan? Zijt gij aan een vrouw verbonden? Nou ja, goed, ik denk ook... het is allemaal roze geur en maneschijn natuurlijk, toch? Ja, het is altijd goed. Leuk, aardig, nooit ruzie. Dat gaat allemaal perfect. Dat is niet zo. En er zijn goede huwelijken en er zijn slechte huwelijken. Ook, helaas, bij gelovigen. Is dan... Ja, zoek dan... Ga je dan ontbinding zoeken? Staat zoeken, hè? Paulus zegt, zoek Zoeken is heel belangrijk. Ga je dan zoeken naar ontbinding? Is dat de oplossing? Is dat wat genade ons leert? Dat we gaan zoeken, hè, als het even tegen zit? Paulus zegt, nee, niet zoeken. Je moet geen ontbinding zoeken. Maar dat is niet wat genade ons leert. Leert genade ons vluchten voor als het moeilijk gaat? Ik geloof hier dus, zijt gij aan een vrouw gebonden, dat hij spreekt over de gelovigen uit vers 11 tot en met 16. Ja, twee gelovigen die getrouwd zijn. En waar het misschien niet goed gaat. Natuurlijk kan. Eén kan ongeestelijk zijn, of er kan van alles zijn, ik weet het niet. Hoef ik ook nu niet te weten. Maar hij zegt, als het is, zoek geen ontbinding. Want wat leert genade juist? Niet om de dingen te ontvluchten en te gaan zoeken naar ontbinding, maar juist om, kijk, 1 Korinthe 10, het is het volgende hoofdstuk, aan het eind. Vers 12. Zo dan, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, door God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. Ja, ik vermag alle dingen. Dus ook in het huwelijk, als het wat minder gaat. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, omdat gij ze kunt verdragen. Hoezo? Een uitkomst. Hé, toch ontsnappen? Toch de ontbinding zoeken? Nee. Zijn woord geeft de uitkomst. Ik vermag alle dingen, al deze dingen, dankzij hem die mij kracht geeft. Dus ik blijf in de beroeping waarin ik geroepen ben. En dan loopt het anders. Dan nog geeft hij mij de uitkomst door zijn woord. Ja, hij geeft mij de kracht. Hij geeft mij de liefde. Hij geeft mij de verdraagzaamheid. Hij geeft mij de langmoedigheid, de leidzaamheid. Terug van de geest. Kan je alle dingen aan, hoor. In een moeilijke situatie. Maar wij willen van nature de moeilijke situatie naar de makkelijke. En wat is tegenwoordig? Ik weet niet, wie zei het nou vanochtend net voor de pauze? Nou ja, joh, dan ga je toch scheiden? Ik weet niet meer wie het zei net, maar... Dan ga je toch scheiden? Oh, jij zei het volgens mij, ja. Zo denkt men. Nou ja, gaat niet meer zo lekker? Nou ja, joh, dan maar uit elkaar. En dan gaan we gewoon weer. Hè? Zoeken we weer een ander. En daarmee denk je dat de problemen opgelost zijn. Maar één ding vergeet men, je neemt een erfenis mee naar je volgende, ja? Toch? Dat ben je 1, 2, 3 kwijt. Hoeveel jaren en jaren daarna nog gevolgd worden door de hele erfenis van wat het allemaal met zich meebrengt, zo'n scheiding. Nou, en met gelovigen, ja, hij zegt, nee, zoek dus geen ontbinding. Zijt gij ontbonden, ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, dus ongebonden, ja, dat kan in dit geval betekenen, en dan moet ik eerlijk zeggen, dat durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken, ongebonden van een vrouw, dat kan zijn iemand die gelovig is geworden tijdens huwelijk, zoals bij mij bijvoorbeeld. Zijn vrouw is niet ongelovig. De ongelovige beslist of hij trouwt of niet. Niet de gelovige. De gelovige, zegt hij, die blijft. Maar mocht die ongelovige toch besluiten om weg te gaan, oké, dan scheid je die maar. En dan ben je niet dienstbaar gemaakt. Ben je niet gehouden om het toch vast te houden natuurlijk. Nee, dan maar scheiden. Dus zou kunnen zijn, ben je ongebonden, gescheiden van die vrouw. Zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, ja, of ongebonden kan ook zijn iemand die gewoon ongetrouwd is. Nooit getrouwd is geweest. U mag het van mij beslissen. Ik durf daar niet echt te zeggen dat een van die twee is. Maar in ieder geval, in beide ongebonden zonder vrouw. Zoek geen vrouw, maar indien gij ook trouwt. Maar zeg, let op, hij zegt dat in het licht van die aanstaande nood. Van die nood in die verdrukking waarin ze zitten. En nou, ik probeer me dat voor te stellen. Zo hier in Nederland, ja, dat moet ik zeggen, dat is moeilijk voor te stellen, ja. Maar als ik denk, ik zit in Bagdad, ja. Nou, ik hoor het daar niet zo vaak mee. Op de radio hoorde je vroeger een dagboek van iemand, bij Radio 1. En dat was geen gelovige hoor, maar die vertelde altijd elke week even een vijf minuutjes over wat hij daar meemaakte. Dat was echt uit het leven van Bagdad daar. Gewoon ongelovige, mensen, kinderen. Dat is echt verschrikkelijk, ja, als je dat hoort. Maar als jij een gelovig bent in Christus daar, dan is het helemaal ook heel erg. Nou, en in Indonesië was vroeger, dat vertel jij ook altijd, vroeger konden ze allemaal, moslims allemaal een beetje door elkaar wonen, er was niks aan de hand. Maar dat is allemaal veranderd, ja? Dus je kan in een situatie komen, dan zit jij in die nood. En als jij Christus verkondigt, ja, dan kan je kop eraf gehakt worden. Dus in zo'n nood, ja, hij zegt, oké, ik zou het niet doen. Maar hij zegt niet, je mag het niet doen. Dat is aan jou. Jij moet keuze maken. Maar indien gij ook trouwt, je zondigt niet, zie je wel. Hier komt het weer van, wat is goed, maar dat is beter. Kijk, oké, je trouwt is goed, je zondigt niet. Maar niet trouwen in deze omstandigheid is beter. En indien een maagd trouwt, kijk, hier heb je een maagd. Wat is een maagd? Zij spreekt over de vrouw. Zie je, nou spreekt hij over een vrouw. Zondig niet. Dochter, zulke zullen verdrukking hebben in het vlees en ik spaar uw lieden. Dus wat bedoelt Paulus nou? Ik spaar uw lieden. Nou, je denkt en je kiest het beste en ik spaar uw lieden. Dat wil zeggen, Paulus die voorziet bepaalde dingen. En dan zegt hij, ja, om deze omstandigheden weet ik niet of het verstandig is om het zo te doen. Ik zou het niet doen. Maar, denk na, als je het wel doet, oké, is ook goed. Je zondigt niet. Maar dit zeg ik broeders, dat de tijd voortskort is. Oké, dus de tijd is kort. En hij zegt, zulke zullen verdrukking hebben in het vlees, die dus dan toch trouwen. Nou, als je denkt aan iemand bijvoorbeeld die dan gescheiden is, en dan toch opnieuw trouwt. Ja, nou, ik zei het net al, je neemt een erfenis mee. Vaak, de problemen zijn vaak niet opgelost uit het vorige huwelijk. Maar ook de verdrukking in het vlees in deze aanstaande nood. Of je zal in die zware omstandigheden zitten. Hè? Ik noemde net Bagdad. Hè? Want wij kunnen dat hier eigenlijk niet echt voorstellen. Wij hebben dat nu niet. Geestelijk worden wij wel vervolgd. Ja, als wij dit evangelie verkondigen. Je weet het. Veel mensen die, ja, ontmoet je helaas. Kunnen de beste vrienden en de liefste broeders zijn. En dan kom je met deze boodschap. En opeens kan die broeder zomaar een vijand van je geworden zijn. Dat kan. Dat kan zomaar gebeuren. En dan kom je natuurlijk meer alleen te staan. Maar die aanstaande nood, dat het, die verdrukking, dan zegt hij, als wij dus inderdaad zo verdrukt en vervolgd worden, je zal in die situatie zoals in Bagdad zitten, ja. En ik vergelijk dan bijvoorbeeld, als je leest ook in Lucas, dan zie je, in Israël zie je op een gegeven moment, worden ze allemaal omsingeld door de heidenlegers, ja. Nou, dan heb je toch wel wat anders aan je hoofd op dat moment, als je weet, elk moment dat je vervolgd kan worden of dat je kop eraf gehakt kan worden. En die verdrukkingen, daar spreek je over, die verdrukkingen, dat is de aanstaande nood. En dan is de vraag, maak je keus, maar overdenk het goed. Maar nog iets komt erbij. De tijd is kort. Hij zegt voorts, ja. Voorts is ook de tijd kort. En dat is iets wat we in ons leven, dagelijks leven, altijd moeten beseffen. Dat de tijd is kort. Omdat we weten, de Heere kan elk moment komen. Paulus leefde zo. Hij zegt het hier al. De tijd, buiten dat, de aanstaande nood, ook de tijd is kort. Dus laat in alles van je leven, gebruik elke minuut, nou ja, gebruik alles wat je kan, om voor de Heere te kunnen leven. En hem te verkondigen. Zijn gezond te zijn. Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbenden. De tijd is voorts, is kort. Wij leven nu in een bedeling der genade, die is begonnen bij Paulus en duurt al 2000 jaar. Maar Paulus had dat waarschijnlijk niet gedacht. Hij zegt, voorts, het is kort. Oké, nu denken, ja, 2000 jaar, het is toch wel lang, hè? Maar ja, als je ouder wordt, dan zie je steeds meer dat tijd niks voorstelt. Hè? Ik had van de week, geloof ik was het, dat iemand, moest ik naar een klant toe en... Ik dacht, wanneer was ik dan ook weer? Dus ik dacht, dat was volgens mij in mei of juni. Volgens mij juni. Was het vorig jaar november. Dus het was al een jaar geleden. Ik was echt even gechoqueerd. Van, hé? En ja, nou, dat komt me gewoon niet. De tijd vliegt, hè? Dus 2000 jaar in de ogen van de eeuwigheid. Wat is nou 2000 jaar? Dat is toch helemaal niks? Ik ben nu 50, maar als je 60, 70, dan denk je, wat is nou een eeuw? Het is gewoon niks. Dus het was toen kort, maar het is nog steeds kort. En we leven nog steeds in de verwachting van de Heer dat hij komt. Maar denk niet, ach, dat kan nog zo lang duren. Nee, dat is niet in de verwachting leven, want hij kan elk moment komen. Zonder meer. Dus niet van, nou, als ik wist dat hij komt, dan ga ik het evangelie verkondigen. Want iedereen niet vertellen, dan ga ik het aan mijn vader en moeder vertellen. Dan ga ik het aan die en die en die aan mijn buren, want hij komt morgen. Dan leef je niet in de verwachting. Want dan denk je, oh, het duurt nog wel even. Maar als je het nu niet doet, nou, doe je het dan ook niet als je weet dat hij morgen komt. Want waarom doe je het nu niet? En Paulus leefde zo. Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbenden. Dat is een aparte uitdrukking. Dat is een aparte uitdrukking. Opdat die ook die vrouwen hebben, zouden zij als niet hebben. En wat wil je daarmee zeggen? En dan sluit ik af. Dat is eigenlijk het hele stukje. En die wenen als niet wenende. Dus die vrouwen, nou iemand die getrouwd is, dat die leeft alsof die niet getrouwd is. Dat betekent dat, ja, als je getrouwd bent, je weet alle dingen van een huwelijk. Wat houdt nou een huwelijk in? Ja? Wat kan zijn? Nou, je moet voor je vrouw zorgen, je moet voor je kinderen zorgen, en je werken natuurlijk. En je kan ook, ja, wat hoort er ook bij? Ja, ik wil een nieuwe keuken, en ik wil dit, en ik wil ook op vakantie, allemaal dingen, ja, en of met elkaar doen. Maar ja, ja, het is een soort balans. Alles wat je natuurlijk helemaal doet zoals de wereld denkt hoe een huwelijk in elkaar zit, en ook in elkaar zou moeten zitten, is natuurlijk bij een gelovige heel anders, ja. Omdat wij hebben er nog iets bij gekregen. Kijk, ik heb geen zin meer om 's avonds naar het sportcel te gaan. Ik heb geen tijd om hobby's te doen. Of ik, nou noem het allemaal maar op. Of het huis constant met te schilderen en dat alles piekervellen. Dat hoort er allemaal bij, ja? Ja? Dat, als je voor de heren, maar dan kom ik tijd tekort. Dan weet ik dat gewoon niet. Dus ik moet voor de heren, dan zo bepaalde dingen, kan ik nu niet meer doen vanwege het werk voor de heren. Dus ja, in die zin bedoelt Paulus dat, als niet getrouwd zijnde. Zegt hij daarmee, je moet niet voor je vrouw zorgen en andersom. Dat zegt hij daar natuurlijk niet mee. Maar het leven is meer als alleen het huwelijk, omdat wij leven in de verwachting dat hij elk moment komt. En ik wil nog zoveel mogelijk dat de heren bekendgemaakt wordt. Ja, dat is voor mij nu nummer 1. Dat staat mij nummer 1 in mijn leven. Zonder daarmee te zeggen dat ik natuurlijk niet voor mijn vrouw en mijn kinderen zorg. Maar nummer 1 staat dat. En dat bedoelt hij hier eigenlijk. En die wenen als niet wenende. Ja, dus ja, je kan verdriet hebben, maar laat dat ook niet overheersen in je leven. Leef in de verwachting van dat Christus elk moment komt. En die blijde zijn als niet blijde. Ja, wanneer wordt iemand blij nu? Nou, als je spreekt over, nou wij ook natuurlijk, wij zijn ook mensen. Je kan blij worden dat als je een leuke baan hebt, je maakt promotie of je bent gezond. Je kan ook blij zijn. Tuurlijk ben je blij als je gezond bent. Maar dat is ook maar de vraag of je dat blijft, dat weet je ook niet. Maar waar zit je blijdschap in? Verblijdt u in de Heere. Verblijdt u in het moment dat hij kan komen elke dag. Laat daar je blijdschap in zitten. Ja? Want de rest, dat gaat in feite, dat gaat allemaal voorbij. Het gaat om de blijdschap van zijn komst. Het kopen bijvoorbeeld, ja? Als niet bezittende. Ja, ja, kopen. Je kan bezittingen hebben. Het is allemaal tijdelijk. Gaat weg. Ja? Dus stel daar je vertrouwen niet op. Daar is natuurlijk veel meer over te zeggen. En die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Oké, stel ons vertrouwen niet in de dingen van die de wereld te bieden heeft. Ja? En de wereld heeft heel veel te bieden. Als je kijkt nu het leven. Waar bestaat het leven nu uit? Computers. Als ik zie, dat was dan van de week in het nieuws, vorige week, met die crisis. Ja, reisbureaus, ja, ja. Ja, het is toch wel wat minder aan het worden. Sommige mensen besluiten nu toch wel van, in plaats van 3 keer, toch maar 2 keer op vakantie te gaan. Ik vind 1 keer al, ja. Ik bedoel, maar zo leef je. Het is allemaal gewoon dat je, ja, dan moet ik toch wat inleveren, ja. Maar dat is wat de wereld biedt. Sorry, ik heb er geen tijd voor. Ik wil in de verwachting van de Heere leven. En dat gaat ten koste van dat soort dingen gewoon. Ja? En dat staat op mijn nummer 1. Laat dat niet overheersen. Ik ben nog wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Maar Paulus zegt, en dat is belangrijk deze les. Hè, vanwege de aanstaande nood, maar ook de verwachting dat hij elk moment kan komen. Laat dat de motivatie zijn van alles wat u doet in uw leven. Maar u maakt de keus. Het een is goed en het ander is beter. Maar u moet zelf overdenken en de keuzes maken. Dat is wat genade doet. De wet zegt, tak, 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 tak. Genade zegt, die leert dat en dat en dat. En u mag de keuze maken. Want u maakt geen keuze, omdat u denkt, als ik het niet doe, dan ga ik verloren. Dat hebben we niet. Ja? Doet al ter ere, al wat gij doet, hè? Al wat gij eet en drinkt, al wat gij doet, laat dat zijn ter ere van God. En in het licht van zijn komst elke dag. Zullen we daarvoor danken? Vader, we willen u danken voor deze dag. We willen u prijzen voor uw genade. En we zijn u echt dankbaar, Vader, dat we zo vrij zijn om die keuzes te maken. Maar dat we toch gemotiveerd mogen worden. Ook in het licht van dat u elk moment kan komen. Dat we als getrouwe dienstknechten bevonden mogen worden als u ons komt halen. En dat dat ons leven mag bepalen in alles wat we doen. In elke omstandigheid en situatie waarin wij zitten. Dat vraag ik van ieder van ons. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Oké.